gaan we de Bijbel open in het boek Exodus en wel het 17e hoofdstuk. Kijk, goed, 17e hoofdstuk. En dan vers 1. Nou, vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder. Van de ene pleisterplaats naar de andere. Volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken. Geef ons water, zeiden ze. Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heere op de proef? Omdat het volk daar hevige dorst leed, bleek het klagen, bleef het klagen. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte, vroegen ze. Zeiden ze daar tegen Mozes. Om ons van dorst te laten sterven met onze kinderen en ons vee. Mozes riep luid de Heere aan. Wat moet ik met dit volk beginnen, vroeg hij. Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij. De Heere antwoordde Mozes. Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. Hij noemde de plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de Heer op de proef hadden gesteld, door te vragen, is de Heer nu in ons midden of niet? Tot zover. Laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik kom deze middag voor uw genadetroon. Heer, uw woord is altijd weer een moment om stil te blijven staan. Om te luisteren naar wat er zich Heer, allemaal heeft voorgedaan. Heer, vanuit uw woord kunnen wij ook lessen leren. Kunnen wij, Heer, met u, ja Heer, nieuwe afspraken maken. Kunnen wij, Heer, met u nieuwe dingen ontdekken vanuit uw woord. Ik bid en vraag u deze middag, Heere, leer ons, Heere, van alles wat het volk van Israël heeft meegemaakt, zodat het ons ten goede nu zal uitkomen, zodat wij de beste keuzes zullen maken voor ons leven. Help ons, Heere. Ik vraag u daarom dat u vanmiddag, Heere, degene wilt zijn die ons hierin wilt onderwijzen. In Jezus' naam. Amen. Dat is een prachtig hoofdstuk. We zijn al begonnen eigenlijk een week of twee geleden. En toen hebben we het ook al erover gehad dat God eigenlijk, hij is op zoek naar bijzondere mensen. En Jezus zegt het op een bepaalde manier. Hij zegt, sinds de dagen van Johannes de Doper, zo zegt Jezus het toen hij in de wereld was, breekt het koninkrijk van God baan. Het koninkrijk van God is in aantocht. Het koninkrijk van God, die komt eraan. Hoe mensen erover denken, maakt niet uit, maar het komt eraan. Het breekt baan. Het komt eraan. En hij zegt, geweldenaars grijpen daarna. En dat betekent eigenlijk heel simpel dat alleen maar mensen die toegewijd zijn om A, de Heere te leren kennen, met de Heere te willen wandelen, dat alleen dat soort mensen in staat zullen zijn om bij dat koninkrijk van God te horen. Want anders dan zal heel gauw ook iets anders op je pad komen om je daarvan af te leiden. En te maken dat je niet doet wat de Heer eigenlijk juist wel van je vraagt. Maar God zoekt mensen die met een echt een toegewijd hart, zeg maar, hem willen dienen. Maar als we teruggaan nu even naar hoofdstuk 17 weer, dan zie je dat de Bijbel zegt dat het volk vanuit de woestijn van Sin trok het volk dan eigenlijk van Israël verder. Ze konden niet blijven. De eerste keer dat we eigenlijk hier in het stapten was hoofdstuk 15, toen kwamen ze eigenlijk bij bitter water. Ze waren verlost eigenlijk uit slavernij, uit Egypte. Maar soms is het raar, mensen komen uit de meest verschrikkelijke omstandigheden en dan komen ze eigenlijk in een oase waar God ze vrijheid en alles geeft. Maar dan is het ook niet te waarderen, want dan gaan hun gedachten toch weer terug naar een moeilijke tijd, een zware tijd, een tijd van slavernij. En dan vonden ze dat toch misschien toch wel weer beter. Maar dat kan nooit beter zijn in een wereld waarbij je vrij bent om de Heer te dienen zoals ja, de Heer het van je verlangt. En dat je een relatie met hem kan hebben. Maar wat we hier zien, dat hebben we de vorige keer ook al gezien, is een probleem. Dat het volk opnieuw begint te klagen. En klagen is een groot probleem. Het is geen klein probleem, want het opnieuw klaagde het volk over hun problemen. En wat was het probleem waar ze het voor stonden? Ze hadden geen water om te drinken. Was dat een klein probleem? Nee, dat is een groot probleem. Dat is een groot probleem. En, maar ook in ons dagelijks leven lopen wij tegen problemen aan. En dan is de vraag, hoe ga je ermee om? Hoe ga je met je noden om, je problemen om? Wat doe je? En een belangrijk iets is te bidden. Hoofdstuk 17, vers 4. Dan zie je dat Mozes, de Bijbel zegt, Mozes riep luid de Heere aan. Er zijn sommige gebeden die je doet heel stil voor jezelf. En je bidt de Heere dat anderen niet hoeven te horen. Maar hier was het eigenlijk zo erg geworden dat Mozes niet meer stil kon bidden. Mozes riep echt luid tot de Heere. Zo eigenlijk, ieder kon het ook horen wat hij eigenlijk allemaal riep. Maar dat is een belangrijk iets. Je kan, zeg maar, als je een probleem hebt in je leven, is een belangrijk iets. In plaats van dat je gaat klagen, dat je eerst Gods aangezicht gaat zoeken. Ga bidden tot de Heer. Ga zijn aangezicht zoeken en vraag hem om je te helpen om uit die nood te komen. Er zijn sommige problemen die kan je oplossen door goed over na te denken. En weer andere problemen, zeg maar, ja, die komen eraan. En dan moet je je af gaan vragen, wat is nou het belangrijkste in deze nood die op me afkomt? Dat je eigenlijk je prioriteiten moet gaan stellen. Wat is echt belangrijk? En hier zien we wat een goede oplossing is. Gebed. Gebed is een goede oplossing. Want er zijn sommige problemen die kunnen alleen door gebed worden opgelost. Als je in de woestijn bent en er is rondom je echt niet echt goed drinkwater, dan heb je een probleem. Ik merk het nu al. We zijn niet echt in Europa, of in de woestijn, we zijn in Europa. Maar er zijn grote problemen met water. Op dit moment zijn er zelfs ook grote problemen in Nederland. Dat ze eigenlijk de binnenvaart eigenlijk ja, even stop willen zetten. Want die schepen die kunnen er niet echt langs. En dat bedoel ik, de binnenvaart bedoel ik met die schepen die hier zeg maar, voor ons zeg maar, varen. Die komen op stukken, hier gaat het makkelijk, maar er komen op stukken waar het water eigenlijk niet zo diep is. En dan kan het schip vastlopen. Dus water is dan toch wel een groot probleem hier in deze situatie. En dan zie je dat ze moeten gaan bidden, maar dat doen ze niet, ze gaan klagen. En wat de Heere wil is dat wij eigenlijk vol inspanning, vastberaden moeten bidden. Vooral wanneer we de neiging gaan krijgen om te gaan klagen. En dat voel je aankomen. Als je in je hart begint te ervaren van, ik kan het nou niet meer houden. Ik kom in een situatie terug dat ik weet niet wat ik allemaal nu ga zeggen. Ga bidden. Ga Gods aangezicht zoeken. Bid en vraag hem dat hij in je nood kan ingrijpen. En ja, en vooral als je gaat klagen naar de Heere toe, dat je klaagt dat de Heere eigenlijk niet zeg maar voor je zorgt. En hier zegt hij van, je hebt ons eigenlijk uit Egypte gehaald, eigenlijk alleen maar in de woestijn hier te laten omkomen van dorst. Dat is nogal een beschuldiging. Nou, gebed brengt onze gedachten en emoties tot rust. Dat is een belangrijk iets in gebed. Als je daar je problemen hebt, ga en zoek Gods aangezicht. Dan ga je zelf merken dat op het moment dat je begint te bidden, dat je zelf tot rust komt. Dat doet gebed. Maar wat gebed ook doet, is wanneer je tot rust gekomen bent, dat het je oren opent, het schept mogelijkheden dat jij op dat moment in staat bent te luisteren. Want wat ze hier nodig hebben, is dat God tot ze gaat spreken. En als jij een nood hebt, heb je nodig dat de Heer eigenlijk ja, in jouw situatie moet gaan antwoorden. Daarom is het belangrijk dat je begint te bidden, dat je tot rust komt. En als je tot rust gekomen bent, kan je luisteren. Wat zegt de Heer nou eigenlijk over deze situatie? Ik had onze broeder Rob, die had ik een bericht gestuurd dat ik niks gehoord. Dus daarna heb ik hem een mail gestuurd. En om te horen hoe het met hem is. Nou, hij liet de gemeente groeten. Maar, hij zegt hij, het is niet zoals hij verwacht had. Hij had verwacht dat het nu allemaal goed zou gaan. De laatste keer dat hij hier was, voelde hij zich ook heel erg goed. Maar nu zijn er een aantal dingen die zijn allemaal eigenlijk weer terug. Op een lager pitje zijn ze. En het loopt allemaal niet zo goed met zijn gezondheid. Dus toen ik die mail van hem las, toen werd ik een klein beetje ontmoedigd eigenlijk. Dus ik heb 2-3 dagen gewacht. Ik ben eerst gaan bidden, ook op de bid stond. En ik ga bidden voor hem. En voordat ik hem eigenlijk die mail geschreven heb, ben ik weer begonnen met bidden. En daarna begon ik eigenlijk te schrijven. En hem te bemoedigen om toch te blijven zien op de Heren. Want ik had hem een tekst gestuurd. Wentel uw weg op de Heren. En ik denk dat dat dan belangrijk is. En hij zal u geven de wensen van je hart. En dat zijn dingen die we moeten blijven doen. Elke keer weer alles aan de Heren geven. Helemaal weg. Alles waar ik doorheen ga, breng ik voor zijn genade troon. Zodat hij kan ingrijpen. En we zagen ook dat er grote problemen waren, want er was natuurlijk een probleem aan voeding. En hier zie je in vers 17 ook, als je daar verder gaat lezen, hadden we de vorige keer ook over gehad, over zeg maar dat ze ook geen eten hadden en de Heer moest brood sturen uit de hemel, dat was manna. Maar de Heer heeft voorzien, maar niet misschien op de manier zoals hun dat verwachten, maar God is een voorziener. En Jezus leerde zelf daarover, wat geopenbaard was in Exodus, dat de Bijbel zegt dat Jezus is het ware brood uit de hemel. Maar dat hadden ze op dat moment nog niet door. Zelfs Mozes had het nog niet door. Maar Jezus, als hij in de wereld komt, zegt hij dat hij het brood uit de hemel is. En dat kunnen we vinden in Johannes 6, vers 32, 33. We gaan even naar kijken. Johannes 6. Dat lijkt me wel goed om even na te kijken. Wat zegt Jezus over zichzelf? Kijk wat Jezus hier zegt. Maar Jezus zei, terwijl hij in discussie was, maar waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Het volk, je ziet, na jaren gaat toch de kijk op die situatie, wat er gebeurd is in Egypte, verandert het. En wat zeggen de mensen daarna? Mozes heeft ons brood gegeven. Maar Jezus moet weer een correctie toepassen. Hij zegt niet, Mozes heeft u dat brood gegeven, maar mijn Vader. Hij zegt, hij geeft u het ware brood uit de hemel. En wat zegt hij in vers 33? Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. We zijn in eerste instantie natuurlijk gefocust nu op onze maag, want ja, we hebben honger, we willen brood hebben. Maar Jezus geeft hier nu een andere invulling daarvan. Jezus zegt, wat je nodig hebt, is iets wat je, waardoor je altijd gaat kunnen leven. En daarvoor zegt hij van, dat is dat ware brood, zeg maar, dat uit de hemel, zeg maar, een leven geeft aan de wereld. En vers 34 zegt hij, geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Laten we naar vers 34 kijken wat er staat. Geef ons altijd dat brood, geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. We gaan naar 35, kijk. En dan zegt Jezus van zichzelf, ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. Bedoelde hij dat letterlijk? Nee. Wat Jezus hier zegt, je zal altijd wel weer honger krijgen. Je maag gaat constant, zeg maar, is bezig. En je moet je maag ook voortdurend, zeg maar, na zoveel uren weer vullen, zodat je verder kan leven. Maar Jezus heeft het hier over leven tot in alle eeuwigheid. Eeuwig leven. Hij zegt, daarom zegt hij van, ik ben het brood dat uit, zeg maar, dat leven geeft, zegt Jezus. En wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En ik ben God daarvoor dankbaar dat Jezus dat, zeg maar, dat hele die gebeurtenis wat daar in de woestijn gebeurde, dat hij dat terug kan plaatsen. Wat ze op een dusdanige manier, dat wij nu onze ogen geopend worden en dat we kunnen zien dat dit eigenlijk het werk van God was. En wat er nu in ons leven, zeg maar, met Jezus dus ook gebeurd is, is dat God weer heeft ingegrepen, zodat wij met Jezus eeuwig leven kunnen hebben. En dat geestelijke voeding verschaft aan zijn volk en het leven aan de wereld. Daarom het advies. Verzamel genoeg voor die dag. Wanneer je de Bijbel leest, probeer genoeg te verzamelen wat het woord van God tot je zegt. Want Jezus is ook het woord van God. En God wil je voeden met zijn woord. Hij wil je iets geven, zodat je er iets aan hebt. Zodat je er verder mee door kan gaan in het leven. Verzamel genoeg. Lees de Bijbel op een dusdanige manier dat het je kan voeden. Dat je leest en dat je zegt van, Heer, wat betekent dit? Vraag de Heer en dan zal hij jou daar ook uitleg daarvoor geven. God zal het voedsel dag aan dag verstrekken. Hij zal je elke dag voedsel geven. Zoals hij dat gedaan heeft bij de Joden in de woestijn. Zoals een reis van 40 dagen en ja. Of nee, een reis, ja, ik zeg het nu even verkeerd, maar het was een reis dat eigenlijk zo lang geduurd heeft, 40 jaren, als ik het goed zeg, ja, dat ze eigenlijk een heleboel van ze die tocht eigenlijk niet hebben overleefd. En dat is wel jammer. Maar het verzoek om dagelijks brood, zeg maar, is het model wat Jezus ook heeft gegeven voor het bidden. Daarin zegt hij dat wij moeten bidden tot de Vader en dat wij hem mogen vragen dat hij ons elke dag weer zal voorzien van brood. Geestelijk brood. Dat hij ons daardoor zal gaan voeden met alle dingen die wij nodig hebben in deze wereld. En dan gaan we even kijken naar een ander vers in de Bijbel. Dat hebben we nog niet gelezen. Dan komen we in vers 8. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua, kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Je moet je voorstellen, Israël komt uit de slavernij. Ze hebben in Israël gediend als slaven. Ze hebben niet in een leger gezeten, ze zitten nu in de woestijn en nu komen ze Amalek tegen. En Amalek, dat is een afstammeling of van eigenlijk de kleinzoon van Esau. Weet iemand hier zo wie Esau was? Amalek is een afstammeling van degene uit wie de Joden, zeg maar, zijn voortgekomen. Een broer van hem. Dat is Esau. En omdat zijn offer niet aanvaard werd, is hij zo boos geworden, is hij eigenlijk vertrokken, is hij een eigen dingen gaan vormen, een eigen clan. Je kan zeggen, een soort nomadenstam is hij gaan vormen. En ze zijn gaan leven in de woestijn, de Dode Zee. Maar de Amalekieten waren geen makkelijke jongens. Want de Amalekieten leefden van andere volken beroven. Andere volken, zeg maar, kwaad doen en alles van ze afpakken en daarmee verder leven. Dus het was eigenlijk geen makkelijk, zeg maar, gezelschap, de Amalekieten. Maar ze troffen Israël daar wel in de woestijn. Israël had daar een ontmoeting met ze en die ontmoeting was niet goed. Want die ontmoeting was dat ze ten strijde moesten trekken tegen Amalek. En dat is eigenlijk toch wel een situatie waarbij je zegt van nou, nee, dat is eigenlijk geen goede situatie. Dat las ik eigenlijk dat een grote belediging was als je een Israëliet zou noemen, iemand die een vriend is van Amalek. Dat zou een van de grootste beledigingen zijn. Ik zou zeggen, als je naar Israël gaat, maak die belediging niet, doe dat niet, maak die vergelijking niet. Maar mensen die, zeg maar, leven van roof, dat is nogal wat. Donderdag ging ik naar het winkelcentrum bij ons. Niet zo groot, klein dorpje. En ik probeerde mijn fiets te parkeren. En er stond een vrouw die keek mij raar aan waar ik mijn fiets zou parkeren. Dus ik vroeg aan haar van, is er iets dat u zo kijkt? Mag ik het niet aan deze paal zetten? Of bent u op zoek naar die ketting? Maar het was net de verkeerde opmerking. Want ze zei tegen me, wacht even, ik kom eens even kijken. Dus zij er naartoe en ze pakt die ketting. En ze noemde een aantal woorden erbij. Die zou ik niet zal herhalen. En toen zei ze van, en ze hebben het meegenomen. En ze liep weer weg en toen kwam ze weer terug en ze wilde weer goed kijken. En toen zei ze, nou, ik heb het waarschijnlijk niet goed op slot gedaan. Maar het was wel weg. Ik weet niet als het een e-bike was, als het een fatbike was, weet ik niet. Als het een dure fiets was, maar die fiets was wel weg. En toen dacht ik, in zo'n dorp, waar eigenlijk, ja, je kan zeggen dat bijna iedereen elkaar kent, is die fiets toch weg. Ik weet niet of het iemand uit de buurt is die fiets heeft meegenomen. Maar het geeft aan dat we vandaag de dag genoeg Amalekieten rondom ons hebben. Vind je niet? Deze wereld zit vol met Amalekieten. Hè? Dus we behoren, ook al zeggen we van, nou ja, is iets wat honderden jaren geleden gebeurd is. Die Amalekieten blijven wel rondom ons. En daar moeten we wel mee uitkijken dat we eigenlijk niet in het probleem, zeg maar, terechtkomen van deze mensen. Als we dat gaan lezen, dan komen we gaan even verder. Dat ze dan eigenlijk, ja, aangevallen door de Amalekieten. Vers 9 zegt, toen zei Mozes tegen Jozua, kies een aantal mannen uit en trek met hen, of met hen tegen Amalek ten strijde. Ik zelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. En vers 10 zegt, Jozua deed wat God hem had opgedragen. Of Mozes? Nee. Jozua, vers 10 zegt, Mozes, ja, je hebt gelijk. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Als ik hiernaar kijk, dan zie ik iets wat toch wel eigenlijk bijzonder is. Wat je eigenlijk hier ziet, is eigenlijk een vorm van teambuilding. Samenwerking. En dan op een zodanige manier dat je dit verhaal leest en het gaat misschien een beetje aan je voorbij. Dat je denkt van ja, nou ja, het zou wel leuk geweest zijn. Maar hier zien we een probleem. De Israëlieten zijn geen, zeg maar, echte woeste militairen. Ze zijn geen nomaden dat ze, zeg maar, andere volken zo, zeg maar, de baas kunnen zijn. Maar ze worden wel aangevallen door een volk dat wel nomadisch is. Dat wel alle trucs, alle kwaad van deze wereld in hun bezit hebben. Dat ze precies weten wat ze moeten doen. En dan zie je, dan komt er opeens iemand waarvan niemand daarvoor gehoord heeft, Jozua. Dat Jozua wordt geroepen en Jozua wordt gevraagd met een aantal mannen te gaan en ten strijde te trekken tegen Amalek. Nou, je moet je voorstellen, je hebt nooit een militaire training gehad en dat iemand zegt van, nou, wil je met een paar mensen tegen deze mannen ten strijde trekken, terwijl het bekend is wat voor mensen het zijn. Maar wat ik wel hierin zie, is een geweldig iets wat er gebeurt. Want A, Jozua, die volgt de instructies van Mozes direct op. Hij gaat en hij zoekt een aantal mannen en hij gaat om een strijd aan te binden tegen Amalek. Dan zie ik iets anders wat er gebeurt. Mozes, Aaron en Hur, die lopen de heuvel op. En Mozes neemt die staf mee, waarmee hij ook de zee geslagen heeft. En dan begint, dan beneden in het dal begint dan de strijd. En dan heft Mozes zijn handen op. Op het moment dat Mozes zijn handen opheft, en zolang hij dat zijn handen opheft, is Israël de winnende partij. Zolang hij zijn handen opheft, wint Israël die strijd. Maar die strijd duurt niet een minuut. Duurt niet 5 minuten, duurt ook niet een uur. Duurt toch wel behoorlijk lang. Dus zijn handen worden moe. En die zakken af. En dan zegt de Bijbel, op zodra zijn handen afgezakt waren, neemt Amalek het over. Dan wint Amalek die strijd. Dus hier zien we toch wel iets dat je met elkaar in de gemeente A, gebed nodig heb, want hij is Gods aangezicht aan het zoeken daarvoor. Jozua is beneden om te strijden. En de Heer die is aan het voorzien door zijn goddelijke ingrepen. En dat leert mij dat wat voor nood er ook mag zijn, laten er altijd mannen en vrouwen zijn die Gods aangezicht gaan zoeken. Laten er altijd mensen zijn die een uur, 2 uur daarvoor vrijzetten om te bidden. Bidden voor de noden. Bidden dat de Heer in die nood zal voorzien. En ik ben er voor 100% van overtuigd dat God wil dat er meer gebeden wordt in de gemeente. Omdat er weinig gebeden wordt, is er ook zoveel verlies. Is er zoveel tegenslag. Is er zoveel roof uit de gemeente. Maar als de gemeente meer zou gaan bidden, meer toegewijd zou gaan bidden, dan zou je merken dat je niet eigenlijk met handen van mensen die strijd, zeg maar, die fysieke wapens die strijd moet winnen, maar met een andere, op een hele andere manier dat moet doen. Dat je, zoals de Hebreeënbrief het zegt, dat we met het woord van God dat moeten doen. Want ik denk dat het goed is om het even te laten zien. Hebreeën 4, vers 12. Hebreeën 4, vers 12. Dit is wat de Bijbel zegt. Want levend en krachtig is het woord van God. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En de Bijbel zegt, en het dringt diep door. Tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat, even kijken, de opvattingen en de gedachten van het hart te ontleden. De Bijbel zegt, het woord van God, ik zeg het nou uit een andere vertaling, is levend en krachtig. Wij hebben geen strijd meer te voeren met fysieke wapens. We hebben geen drones nodig om die strijd voor ons te voeren. Wat we wel nodig hebben, is het woord van God. Dat we vanuit het woord van God een gebed voeren in de geestelijke gewesten. In de hemelse gewesten. Dat daar de beslissing genomen wordt. Dat daar de overwinningen behaald worden. Wanneer we dat gaan doen, dan zullen we gaan merken wat voor voordeel gebed heeft. Maar als we eigenlijk bidden alleen maar als we gaan eten en als we naar bed gaan, dan denk ik dat we aan gebed niet zoveel zullen hebben. Dan denk ik dat gebed voor ons ook niet iets is waardoor wij verder gesterkt gaan worden. Maar God wil dat wij hem met al onze noden, en het maakt niet uit wat voor nood je hebt, is het nou een lichamelijke nood, is het nou een nood van ziekte of wat dan ook, is het nou een nood in je persoonlijke omgeving, dat God wil dat je voor elke nood bij hem komt. Dat je hem bidt en vraagt dat hij het overneemt in jouw situatie. Dat hij jou hier doorheen leidt. En dan zal je zelf merken dat gebed een krachtig wapen is. En hoe krachtiger als meer mensen met elkaar samenkomen om te bidden. Bidden voor noden. Dan zullen we zelf wel merken dat de zieken genezen gaan worden. Ik heb die broeder mogen schrijven. Ik heb het geloof diep in mijn hart. Dat zoals de Bijbel het zegt. Dat God een geneesheer is. Amen. De Bijbel zegt zijn naam is Jehovah Rapha. De Heere die geneest. Amen. Maar dat betekent dat ik wel een houding moet hebben naar hem toe. Dat ik van u verwacht, want u bent de genezer, dat u in mijn leven zal ingrijpen. En dat betekent dat ik regelmatig hem, zijn aangezicht, moet zoeken. En bidden dat hij in mijn leven, daar waar er opruiming moet plaatsvinden, dat hij me daarin helpt. Dat daar waar er genezing moet plaatsvinden, dat hij een genezing brengt. Dat hij daar zijn macht openbaart. Want alles wat er zal gebeuren, zal zijn tot eer en glorie van hem. Zal zijn naam verhogen. Dan zullen wij in de wereld, overal waar we naartoe gaan, kunnen getuigen van wie deze God is die wij dienen. Die ons dwars door alle dingen heen wil leiden. En ik geloof het diep in mijn hart dat hij dat ook wil gaan doen. Dat hij ons daar doorheen wil gaan leiden. En ik ben God daarvoor dankbaar dat hij ons dit heeft gegeven als een wapen. Hij heeft ons geen drones gegeven, hij heeft ons een wapen gegeven. En het wapen is gebed. Bidden tot hem. En dan zullen we zelf eigenlijk de voordelen van gebed in ons leven gaan ervaren. Want God is een machtig God. En hij wil dit doen in ons leven. Hij wil ons helpen door alles heen. En dan zie je dat door eigenlijk deze manier van strijden, dan zien we eigenlijk dat God een geweldige God is. Dat ondanks hun geklaag dat de Heer toch weer genadig is om opnieuw zijn liefde en zijn genade aan hun te tonen. Want ze waren heel erg negatief. Hun woorden die uit hun mond kwamen, die waren niet echt eigenlijk lovenswaardig. Maar je ziet dat de Heer, ondanks dat ze tegemoet komt, dat de Heer aan Mozes zegt, neem die staf mee en sla op die rot en dan komt er water uit. Dat de Heer zegt, van, neem die staf mee, ga de heuvel op en ga daar staan bidden voor het volk. En dan zullen we zien wat er gebeurt. Want God is een machtig God. En hij is het die in ons leven al deze dingen wil doen. Hij wil het doen in mijn leven. En dat ervaar ik heel sterk. Maar hij wil het ook doen in jouw leven. Hij wil een verandering brengen. Daar waar je het eigenlijk niet meer ziet zitten, wil hij dat doen. En ik ben de Heer daar toch echt wel dankbaar voor. Laten we de Heer daarom meer en meer zijn aangezicht gaan zoeken. Laten we hem meer en meer gaan vertrouwen dat hij oplossingen voor ons, Heere, zal brengen in onze situatie. En zo kunnen wij eigenlijk alle Amalekieten die in ons leven zich eigenlijk voordoen, dat wij die opruimen. Dat wij die strijd met hun zullen winnen ook. En ik ben de Heere daarvoor dankbaar. Weet je, als je kijkt naar die naam van Joshua, dan zie je dat Joshua, hij zou later de opvolger van Mozes worden. En Jozua is een naam die eigenlijk zomaar ergens plotseling opkomt duiken. Maar het was wel iemand die Mozes eigenlijk geroepen had en hem die taak ook had gegeven. Want zijn naam was eigenlijk Hosea. Maar Mozes veranderde zijn naam in Jozua. En die naam Jozua betekent hij redt. Hij redt. De Heer redt. En als je naar die naam kijkt, dan zie je dat die naam eigenlijk gelijkwaardig is aan de naam van Jezus. Je ziet dat in alles wat hier gebeurde eigenlijk in dat verhaal daar zo tussen Israël en Amalek en alles wat daar in die woestijn gebeurde, dat de Heer daar eigenlijk op dat moment reeds bezig was met de komst van Jezus Christus. Want de Heer heeft een geweldige overwinning daar aan ze gegeven. Maar zo wil Hij dat ook doen in ons leven. En als we kijken naar de overwinningen van Jezus Christus over zijn vijanden, dan zien we dat die groot zijn. Want wij zijn in een wereld, kan je zeggen, die eigenlijk, ja, we zijn fysiek in de wereld, maar we eigenlijk zijn we maar geestelijk, zijn we niet van deze wereld. Dat is wat Gods woord ons leert. Laten we kijken in Johannes 17. Misschien kunnen we daar iets van opsteken. Johannes 17, vers 14. Jezus zegt in vers 4, ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen. Maar omdat ze niet bij de wereld horen. Zoals ook ik niet bij de wereld hoor. De wereld haat ze, omdat ze niet bij de wereld horen. En als ik vandaag zo rondkijk, en ik kijk naar u, en ik kijk naar mezelf, dan zie ik dat we een probleem hebben met mensen die in ons leven eigenlijk, kan je zeggen, moedwillig of door de geest of door de duivel, noem maar wat hoe dat komt, maar dat ze in ons leven negatieve dingen eigenlijk in ons leven brengen. We zouden van die mensen afstand moeten doen. Maar hoeveel mensen in ons midden doen afstand van mensen waarvan je weet dat die mensen midden het karakter hebben van een Amalekiet en niet van een kind van God. Hoeveel mensen zeggen tegen zulke mensen van, het spijt me, maar ik ga dat contact ga ik een beetje verminderen. Ik ga niet elke dag meer met je optreden, zodat je een klein beetje een tussen dingen, hoe het spaties tussen brengt tussen jou en de relatie met die persoon. De meeste van ons durven dat niet. Want we zijn angstig. Angstig dat als wij dat zeggen, dat die mensen misschien ons zullen veroordelen. Misschien negatieve dingen over ons zullen zeggen. Maar Jezus zegt heel duidelijk hier zo. Ik heb hen uw woord gegeven. De wereld haat hen. Maar de wereld gaat jou niet haten als je een vriend van de wereld bent. De wereld gaat je niet haten als je zit te lachen. Als die persoon je vertelt wat hij allemaal gedaan heeft in zijn Amalekiete daad 2 dagen geleden. Maar als je tegen die persoon zegt van, wat jij gedaan hebt, ik begrijp het, je komt waarschijnlijk geld tekort, maar dit is iets wat je nooit meer zou moeten doen. Want wat zou je ervan vinden als ze bij je broer of je moeder of je zus of wat dan ook zouden doen? Zou je daar ook zo mee omgaan? Zou je daar ook zo geweldig iets vinden? Nee toch? Maar dat is wat Jezus van ons vraagt. Jezus zegt, we zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Dat is iets anders. Want we zijn nu kinderen van God en we horen nu in het koninkrijk van God. Hij heeft ons nu in zijn koninkrijk geplaatst. Opdat wij nu in deze wereld een ander licht kunnen doen schijnen. Dat we aan mensen kunnen laten zien van, ik ken je, maar er is een andere weg. Deze weg is niet goed voor jou. Ik wil wel voor je bidden dat je die weg gaat verlaten. Maar dat vraagt wel enige durf. Dat vraagt wel moed. Dat vraagt wel enige karaktereigenschappen van mannen als Mozes en als Jozua. Die bereid waren om de strijd in te gaan. Die bereid waren om te doen wat ze opgedragen kregen. Maar als we dit nog niet kunnen, dan denk ik dat er een goed moment is aangebroken dat we de Heer bidden, want daarvoor is gebed zo belangrijk, dat we hem bidden en dat hij ons helpt om eruit te stappen, zodat wij dat niet hoeven te doen in eigen kracht. God helpt ons. Hij weet exact waar wij mee zitten. En Jezus kwam naar deze wereld, maar Jezus zag die wereld ook. Maar Jezus zag ook dat wat er in deze wereld eigenlijk puur, als je puur naar de wereld zou kijken, dat niet iets is wat eigenlijk de Vader zou verblijden. Want er is, als je kijkt, ergens nooit staat er een verslag eigenlijk dat de Joden in Egypte ten strijde moesten trekken. Ergens. Nee, helemaal nooit. Maar hier zie je dat ze daarvoor stonden. Dat ze daar eigenlijk die stap hebben moeten doen. En Paulus helpt ons ook in de brief aan Timotheus. Dat wij eigenlijk eraan moeten gaan leren gewennen. En dat we daar rekening mee moeten gaan houden. Dat zijn dingen die je in je leven moet gaan inbouwen als je dat nooit hebt gedaan. Als je nooit eigenlijk zegt van ik strijd niet tegen mensen die ik ken, familieleden, die eigenlijk een andere weg gaan. Dan zal ik je het woord van God even meegeven vandaag. Wat Paulus aan Timotheus zegt. 1 Timotheus 6, vers 12. Laten we daar naartoe gaan. Hé, het begint ermee. Paulus zegt hier zo, strijd de goede strijd. Heeft Paulus het voortdurend over omhels de goede mensen? Hij heeft het over strijd de goede strijd. Want er is strijd te leveren. We moeten strijd leveren. Jezus heeft moeten strijden om deze wereld voor ons naar het kruis te gaan. Hij heeft alles daarvoor moeten doen om ons vrij te kopen. Het was een strijd, het was een moeite. Het was voor hem heel zwaar. Er was een moment zelf dat hij vroeg, Vader, indien mogelijk, laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil. Dat is een hele andere geestelijke houding. En dat is wat God van ons vraagt. Kijk wat hier op getekend staat. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent. Het is voor je. God heeft het voor je klaargelegd. Maar je moet er wel een aantal dingen aan doen. Je moet het winnen. Dat is wat hij zegt. Win. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent. En waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. Als we het nou leuk vinden of niet, we zijn geroepen in deze wereld. Daar kijkt God naar. Daar gaan zijn ogen over de hele schepping naar uit. Waar zijn de mensen die ik geroepen heb om in deze wereld de goede strijd te strijden? Zodat anderen dat kunnen zien dat ik ze verlost heb en dat ze anderen tot bekering komen. Dat anderen vragen van, ik wil dezezelfde Heer in mijn leven aannemen. Dat is wat de Heer wil. Hij wil ons daartoe brengen. Hij wil ons daartoe leiden dat wij dat gaan doen. Dat is zijn weg. Want hij heeft ons hier voor deze strijd. Maakt hij ons klaar. En daarvoor geeft hij ons alles wat er nodig is. Want we hebben de strijd van het leven nodig om de zegeningen van het leven weer in evenwicht te brengen. Zodat we weten hoe dat in elkaar zit. Zodat we begrijpen wat het geestelijk inhoudt om zo ver te komen met de Heer. Zodat we begrijpen wat de Heer in ons leven ons wil aanreiken. Waar hij ons voor eigenlijk gekocht heeft. Want anders zouden we eigenlijk een beetje te verzelfverzekerd en comfortabel. Achterover gaan leunen, denken van nou, het komt wel. Jezus heeft toch al gestreden, dus ik hoef er niets voor te doen. Ik hoef niet meer te strijden, dus ja, ik ga zo, ja, ik ben zo gewoon een nieuwe schepping geworden en ik ga gewoon zo, ja, het eeuwige leven binnenlopen. Maar zolang wij hier in deze tent zijn, hebben wij een strijd te leveren. Er zal altijd, zullen er wel aanvallen zijn. Als ik bedenk aan deze boodschap. En ik bedenk wat ik de afgelopen aantal uren heb meegemaakt. Dan kan ik je vertellen dat het niet eenvoudig was. Het was een hele zware aanvallen. Lichamelijk, heel zwaar. Ik heb zelfs gisteravond weinig geslapen. Puur vanwege aanvallen. Over dingen die niet recht zaten. Over dingen die nog in orde gemaakt moesten worden. Over dingen waar er een meningsverschil is. Met apotheek, noem maar op. Dat ik er eigenlijk niet uitkwam. En op een gegeven moment ben ik er zo moe van geworden. En ik ben opgestaan en ik zeg, Heer, ik geef het alles in uw machtige handen. Want Heer, dit weet ik, dit is wat uw woord zegt. Dat ik met u meer dan een overwinnaar zal zijn. En u zal mij hier doorheen leiden. U zal ervoor zorgen dat er een oplossing hiervoor komt. Ik vertrouw op u. Ik vertrouw op u met heel mijn hart. En vanaf dat moment, ik denk dat het een uur of 3 of 4 in de ochtend was, toen viel ik in slaap. En die God dien ik. Die God wil ik blijven dienen. Het is een God die mij door alle dingen heen wil helpen. Maar ik moet wel naar hem toe gaan. Ik moet wel zijn naam aanroepen. Ik moet hem wel vragen om het in mijn leven over te nemen. Ik moet mijn leven aan hem geven. Toewijden aan hem. Ik moet niet zeggen van, ik doe, nee, hier heb ik geen zin in. Nee, ik moet zeggen, wat zegt het woord van God? Daar moet ik mee beginnen. En als ik dat doe, dan merk ik dat de plannen met hem niet zo moeilijk zijn. Dan merk ik dat de wandel met hem niet zo moeilijk is. Want dan leidt hij jou. Dan brengt hij jou overal waar je naartoe moet gaan. Maar zolang we nog eigenlijk onze eigen wil willen doen, is er een probleem. Want dat betekent dat er een strijd is. Want de Heer heeft ons, bij dat gebed dat hij ons heeft geleerd, heeft hij ons geleerd om te bidden. Dat wij moeten bidden, niet uw wil geschieden. Niet ons wil geschieden, maar uw wil geschieden. We moeten ten alle tijden moeten we zoeken naar de wil van God. Moeten we niet zoeken naar onze eigen wil. Onze eigen wil zal het altijd ervoor zorgen dat het makkelijk voor ons wordt. Maar dat betekent niet dat onze relatie met God daardoor beter wordt. We hebben nodig dat we moedig worden. En dat we God vragen ons daaruit te helpen. Ik ben God daarvoor dankbaar dat hij dat wil doen. En als je denkt van, nou, ik heb die kracht niet. Ik weet niet hoe ik het ga doen. Weet je, dan zie ik hier zo dat de Bijbel ons leert dat God onze grootste kracht is. En dat wij niet eigenlijk angstig hoeven te zijn. Ik zal het even snel even opzoeken. Wat hier opgetekend staat, Jesaja 40. Om het aan u mee te geven en dan gaan we eigenlijk deze samenkomst beëindigen. Jesaja 40. Ik vertrouw op God. Jesaja 40. Vers 29. Kijk wat Gods woord daarin zegt. Als je twijfelt, kijk wat Gods woord zegt. Hij geeft de vermoeide kracht. Hij geeft de vermoeide kracht. En de machteloze geeft hij macht in overvloed. Ik hoef niet te zoeken naar mijn macht. En als ik moe ben, en die momenten komen er, en dat weet ik, Maar dan weet ik, dit is wat Gods woord zegt. Heer, het staat in uw woord. U geeft de vermoeide kracht. En ik zal ten alle tijde hier mijn ogen opgericht houden. Want God is een beloner. En hij doet wat er in zijn woord staat. Hij is getrouw aan zijn woord. En ik ben hem daarvoor dankbaar dat hij het is die dat wil doen. Laten we de Heer alle eer geven. En laten we hem vragen, daar waar we kracht tekort komen, laten we hem bidden en vragen dat hij ons daarin wilt helpen. Halleluja. Hemelse God en Vader, ik kom deze middag voor uw genade troon, o Heer. Heer, om uw liefde voor, Heer, ons, die u elke keer weer aan ons openbaart. En vandaag, Heer, wil ik u vragen, neem het van mij over. Ik wil u bidden en vragen, neem het hier in de gemeente over. Van ieder die vandaag hier is, Heer. Van ieder die vandaag onder uw woord, Heer, is. Ik wil u bidden en vragen. U bent de grote, machtige God. En u zegt, u geeft de vermoeide kracht. En de machteloze, die geeft u macht in overvloed. Dank u wel, Heer. Heer, ik wil u bidden en vragen, help ons, Heer, om de weg met u te gaan. Help ons, Heer, zodat wij in alles u kunnen volgen. Dat wij in alles uw wil kunnen blijven doen, Heer. Ik bid en vraag u vandaag, Heer. Neem het over in het hart van ieder die hier is. En die op dit moment, Heer, misschien, Heer, in het hart niet echt staat te springen, te jubelen om de dingen van u te doen. Omdat ze zelf daar moeite mee hebben. Maar ik bid en vraag dat u in het hart een verandering daarin wilt brengen. Dat u in het hart een vernieuwing wilt brengen. Want u bent onze levensvorst. U bent het, Heere, mijn God, die gekomen is, Heere, zodat wij niet voor een dag, maar eeuwig leven hebben, Heere, met u. En samen met u, Heere, zullen doorgaan, Heere. Ik dank u en prijs u, Heere, dat we, Heere, in deze kracht voort mogen gaan. Dat we, Heere, door uw leiding, Heere, Heere, elke dag weer, Heere, mogen voorzien worden van uw voeding, van uw brood, Heere, en uw water, Heere. Heere, van alles wat u aan ons geven wilt. In Jezus' naam dank ik u en prijs ik u. Amen. We gaan de Heer.